Ik denk dat we allemaal het belang van communicatie begrijpen. En ik denk dat we ook allemaal het belang van goede communicatie begrijpen. Zo'n heel klein babytje wordt geboren en de vader en moeder zitten altijd even te kijken van wat zegt hij het eerste, papa of mama? En dan heel langzaam, dan worden de woordjes aan toegevoegd. En dan zijn mama en papa aan het kijken van, tegen wie zegt hij het eerste, ik hou van jou. Communicatie en het belang van goede communicatie is zo belangrijk in het leven. Want ja, dat kleine babytje, dat gaat leren communiceren. Dat gaat ook leren om waardig te communiceren. En op het moment dat hij waardig en vaardig communiceert, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Want het vriendje begrijpt precies wat hij wil. Het vriendinnetje begrijpt precies wat zij wil zeggen. We gaan naar de schooltijd toe. Dan komt een kind op school. En dan worden er weer andere communicatietechnieken geleerd. Want ja, de ene wil een tandarts worden. De andere wil een vrachtwagenchauffeur worden. En dan is het ook weer belangrijk dat je de taal leert spreken van de vrachtwagen. En van de vrachtwagenwereld. Of van de tandartswereld. Of van de ICT-wereld. Communicatie, goede communicatie, is zo belangrijk en essentieel in het leven. En zo is het eigenlijk ook met God. Als wij wederom geboren worden, dan is het ook heel belangrijk dat wij de taal van God gaan spreken. Dat wij hemelse taal gaan spreken. Vandaag willen we kort stilstaan bij een aantal voorbeelden uit de Bijbel die gaan over gebed. Want wij weten als gelovigen, gebed is heel erg belangrijk. Wij hebben vanochtend in onze Bijbelstudie stilgestaan bij een passage uit Habakkuk en een passage uit Jacobus. En daar hebben we ook weer gezien het belang van gebed. Het belang van het spreken naar God toe. Het belang om God te laten weten wat er in jouw leven gebeurt. Laten we dan ook beginnen bij het boek van Job. En dan wil ik graag lezen een stukje uit het 42e hoofdstuk, ofwel het laatste hoofdstuk van Job. Vers 10 tot en met vers 16. Daar staat, en de Heere bracht een ommekeer in het levenslot van Job. Toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Zij betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. Zij gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heere zegende het latere leven van Job meer dan het eerdere. Hij had 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 juk runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg 7 zonen en 3 dochters. En hij gaf de eerste de naam Jemina, de tweede de naam Kezia en de derde de naam Keren-Happuch. Zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren er in heel het land niet te vinden. En hun vader gaf hun een erfelijk bezit onder hun broeders. Job leefde lang daarna nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen 4 generaties. En Job stierf oud en vandaag verzadigd. Ja. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Broeders en zusters, als we gaan kijken naar gebed in de Bijbel. Als we gaan kijken naar effectieve communicatie met God. Dan zien we elke keer als de ware heiligen bidden tot hun God. Dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. En dat is misschien ook wel een van de dingen die we vandaag bovenaan willen gaan laten staan. Zoals het boek van Filippenzen ons vertelt. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles uw wensen bekend worden bij God. En de vrede van God door de Heer Jezus Christus zal uw hart en uw verstand behoeden. De vrede die alle begrip te boven gaat. Want dat is het uiteindelijke doel van gebed. Het uiteindelijke doel van gebed is niet altijd gelijk om een situatie te veranderen. Het voornaamste doel van gebed is dat wij leren spreken de taal van God. Dat wij tegen God kunnen zeggen, Vader, deze situatie geef ik over aan u, want ik kan het niet. Ik weet het niet. Ik kan er niks mee. Maar ik weet dat het bij u goed zit. Ik weet dat u handelt op het moment dat het juist is en zuiver is. Ik weet dat u handelt naar uw tijd. Maar dan, wat doet God? God geeft jou de vrede die alle begrip te boven gaat. En zo staat er hier ook in Job hoofdstuk 42 vers 10 dat Job, hij bad voor zijn vrienden. Kan je het voorstellen? Die vrienden die hem eigenlijk de eerste 7 dagen waren ze heel goed bezig. En waarom waren ze zo goed bezig? Ze zeiden niets. Toen waren ze pas goed bezig. Ze waren er voor hem. Ze zaten bij hem. Ze hielden hem vast. Ze gaven hem wat hij ten diepste nodig had. De nabijheid van een vriend. Maar op het moment dat ze gingen spreken, toen kwamen er allemaal verkeerde dingen uit. Maar hier aan het eind zien we opnieuw weer dat Job, hij bidt voor zijn vrienden. En dat is gebed. Dat is gebed. En dan zien we ook hoe Job gezegend wordt. We zien dat Job nog veel meer terugkrijgt dan wat hij had. En Job leefde daarna nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen 4 generaties. Broeders en zusters, als gelovigen gaan bidden naar de wil van God. Als gelovigen gaan bidden, als gelovigen gaan communiceren volgens de wil van God. Als wij de taal van de hemel gaan spreken. Dan komen de dingen pas werkelijk op hun plaats terecht. Ik denk dat het niet voor niets is dat de Bijbel ons noemt kinderen. En weet je wat eigenlijk zo typisch is van kinderen? Kinderen weten nog niet altijd precies hoe het gaat. Kinderen weten nog niet precies hoe het moet. Kinderen weten nog niet precies het belang van goede communicatie. Kinderen weten nog niet altijd precies waarvoor het beter is om te vragen. Hoe vaak hebben jullie kinderen al gevraagd om een heerlijk stukje bloemkool? Of een heerlijke broccoli? Of spruitjes? Snoepjes? Lollies? Broeders en zusters, als wij als ware gelovigen de taal van de hemel gaan spreken, dan gaan er hele bijzondere dingen gebeuren. Kijk eens opnieuw naar het boek van Job. En dan lees ik even ook een stukje uit het tweede hoofdstuk. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik roep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen in uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Maar naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af. In de nacht, in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En zo zien we hier opnieuw weer dat Jona zegt in vers 7, toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere, mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Jona was vernederd. Want Jona had niet naar God geluisterd. Jona was niet blijven communiceren op een hemelse wijze. Hij was zijn aardse weg gegaan. Maar nu, in de grootheid en de goedheid van God, die zijn kinderen echt niet zomaar loslaat. In de voorzienigheid van God, die zijn kinderen niet zomaar loslaat, kwam Jona op een breekpunt. Hij zag water, vloed. Vers 5 zegt, het zeewier zat op mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. God is goed. God laat zijn kinderen niet zomaar los. Zoals een ware vader en moeder zijn of haar kinderen ook niet zomaar loslaat. Zo laat God zijn ware kinderen ook niet los. En zo brengt hij zelfs Jona dat hij gaat bidden. Dat hij gaat communiceren op de hemelse manier. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. En wat staat er? Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En hij was weer waar hij hoorde te zijn, op weg naar Nineveh. Hij was er weer. Gebed. En wat was het resultaat? Hij was weer, opnieuw, waar hij hoorde te zijn. Was zijn gebed effectief? zeer effectief. Hij leerde de taal spreken van de hemel. In Lucas hoofdstuk 22. Lucas hoofdstuk 22, vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoond was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd een grote druppel bloed die op de aarde nedervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En als je daar de parallelpassage bij gaat nemen uit Matteüs 26, dan lees je ook: hij was bedroefd. Diep bedroefd. Vers 38 van Matteüs 26 zegt: zelfs tot in de dood. Maar broeders en zusters, wat gebeurt er? Wat gebeurt hier? Kijk nog eens even naar wat hier precies gebeurt. Jezus, op weg naar Gethsemane. Hij ziet wat hem te wachten staat. Hij weet wat hem te wachten staat. En dan zegt hij in vers 42, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan in vers 43, en aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En dat is zo mooi. En dat is tegelijkertijd zo verschillend van het verhaal van Jona. God geeft Jona een opdracht, maar hij doet het niet. God geeft Jezus een opdracht. En Jezus, vanuit liefde, vanuit gehoorzaamheid, doet precies hetgene wat God wil. Hij gaat bidden. Hij gaat bidden om kracht. Hij gaat bidden om: laat dit van mij weggaan, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus had volmaakt, totaal, compleet geleerd om te communiceren naar de wil van God. Maar broeders en zusters, hoe mooi is het dan dat er in vers 43 staat: en aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Broeders en zusters, God kan zijn kinderen niet alleen laten. Dat kan God niet. Vanochtend hebben we de woorden gebruikt: soms voel je dit en dit en dit en dit en dit en dit en dat. Maar wat zegt geloof? Geloof zegt: Vader, u bent er. Met uw legermachten. Met uw legermachten van engelen. Want broeders en zusters, laat het gezegd worden: we zien ze misschien niet, maar ze zijn er wel. Broeders en zusters, als wij God zien voor wie hij werkelijk is, dan is God zo aantrekkelijk. Dan is God zo goed. Dan is God vol van vertroosting. Dan is God vol van kracht. Dan is God vol van wijsheid. En we weten, zoals dat hier geschreven staat: en aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Ja, zijn strijd was groot. Vers 44 zegt: hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Broeders en zusters, ook wij zullen soms door onze dalen heen moeten. Ook wij krijgen soms een opdracht van God. Heb mij lief en blijf gehoorzaam. Zoals Jona die opdracht kreeg. Wees gehoorzaam, zei God tegen Jona. Maar hij deed het niet. Hij had een andere weg. Hij had zijn menselijke weg gevonden. En wat bracht zijn menselijke weg? In het hart van de vis. Het zeewier zat om zijn hoofd. Broeders en zusters, als wij de weg van God verlaten, als wij een andere weg kiezen, als wij dat gevoel gaan laten spreken, dan gaan we een heleboel dingen doen. Dan komen we als het ware in allerlei vissen terecht. En zelfs dan laat God ons niet zomaar los. Want die zielenstrijd, dat werd uiteindelijk een strijd van gebed. God, help me, want ik kom hier niet meer uit. En dan zien we, als we naar het voorbeeld van Jezus kijken, hij bad en wat gebeurde er? Vader zei, engel, ga naar Jezus toe. Versterk hem. Hij heeft het nodig. En zo zal God ook vandaag, ook al zien wij ze niet, ook al kunnen we ze niet aanraken, ook al kunnen we ze niet ruiken, God stuurt engelen naar zijn kinderen toe. Want we lezen ook zo prachtig in het boek van Hebreeën, dat engelen, wat zijn dat? Dienende geesten van God die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten? Dienend, die uitgezonden worden. Ze worden uitgezonden. Waar gaan ze heen? Naar degene die bidden naar de wil van God. Daar worden de engelen naartoe gestuurd. Daar worden de legermachten van God naartoe gestuurd. Werd Jezus geholpen? Oh ja. De beker werd niet weggenomen. Maar God kwam met zijn engelen. En zo zien we opnieuw weer dat als wij leren om te bidden naar de wil van God, dan gaan er achter de schermen gaan er allerlei dingen gebeuren. En dat is zo mooi. We zijn begonnen om te vertellen hoe belangrijk communicatie is. En hoe belangrijk vaardige communicatie is. En zo zeggen de discipelen ook tegen Jezus, leer ons bidden. Bidden is niet zomaar iets wat je even tussen neus en lippen door doet. Bidden is iets wat je ook moet leren. Bidden is iets waarvan wij naar Vader moeten gaan en zeggen, Vader, hoe werkt dit? We kunnen naar broeders en zusters gaan en zeggen, hoe werkt dit? We kunnen naar Jim en Ruth gaan, de ouderen in het geloof, en Cor en zeggen, wat is dat nou eigenlijk precies, dat bidden? Wat hebben u daarvan geleerd in al die jaren? Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we elkaar vertroosten? Hoe kunnen we elkaar bijstaan? Bidden is iets wat we moeten leren. Maar broeders en zusters, als wij leren om te bidden naar de wil van God, als wij de taal van de hemel gaan spreken, als wij de taal van God gaan spreken, pas maar op wat er dan allemaal in je leven gaat gebeuren. En broeders, daar wil ik ons mee bemoedigen. Want ik weet dat we allemaal van die dingen hebben dat we zeggen, hoe moet dit? Dat we allemaal van die dingen hebben dat we denken van, maar moet ik daar naartoe? Moet ik die kant op? Of je leven staat misschien stil? We komen allemaal, we zitten allemaal op die momenten. En dan is het belang om te bidden naar de wil van God zo belangrijk. Want de weg, om die menselijke weg dan even te gaan, is soms zo verleidelijk. Denkende dat we het zelf in onze hand hebben. Denkende dat wij zelf wel kunnen sturen. Maar wij kunnen niet zelf sturen. Wij kunnen niet zelf bepalen. Kijk maar naar Jona. God bepaalde. Lieve broeders en zusters, ook aan het begin van dit jaar wil ik ons allemaal uitdagen en ook mezelf om nog meer te gaan bidden naar de wil van God. Om nog meer te gaan leren wat echt gebed is. Om nog meer te leren wat echte communicatie is met God. Mogen wij ons elkaar daarmee bemoedigen? Mogen we daar dieper in gaan? Zoals het geloofsleven een leven van groei is, is ook het gebedsleven een leven van groei. Bid naar de wil van God. Bid dat niet onze wil mag geschieden, maar dat zijn wil mag geschieden. En kijk dan maar eens heel goed om je heen. Nee, je zal het echt niet zien. Maar kijk eens heel goed om je heen met de ogen van geloof. Dan zie je allerlei dingen gebeuren. Amen.